uit Oud-Alblas. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 1. Er zijn de volgende afkondigingen. De kerkdienst dinsdag 25 december is kerstdag om 9:30 dominee A verzetten. En om 6:30 dominee A in Van der Wind. Dit is een gezamenlijke dienst met Brukum en de kerk van Kerkwijk. Woensdag 26 december, tweede kerstdag, is om 10:00 kerstfeest van de zondagsschool in de kerk van Brukum. Zondag 30 december om 9:30 dominee A in Van der Wind. En om 6:30 dominee A van Zetten. De collecte, de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En op eerste kerstdag is de diaconie collecte bestemd voor hulp aan ex-gevangenen in Albanië via project 1027. De voorzang is uit Psalm 97, vers 1. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Komt gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen om de zegen van de Heer, ook voor deze dienst. We willen dat doen vanuit Psalm 67... En daarvan het eerste vers. De algoede God, zij ons genadig. En zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten. En hij zij ons goed. Psalm 67, daarvan het eerste vers. vanavond ons geloof belijden. En als het mogelijk is, doen we dat met de instemming van ons gehele hart. En dit doen we in de wetenschap dat dit al in de eeuwen door de kerk beleden is. En als antwoord daarop, op die geloofsbelijdenis, zingen we Psalm 71. Daarvan het 10e en het 11e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruime stof. Psalm 71, daarvan het 10e en het 11e vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van de God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. De vergeving van zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer zoeken in het gebed en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, de ik ben en die ik zijn zal. U alleen bent te prijzen. U bent te prijzen omdat u een God bent en niemand meer. U bent te prijzen om uw liefde. U bent te prijzen om uw genade. U de drie enige God die hoog verheven bent en uw zetel heeft in de hemel. U die als hoog verheven ons mensen ziet. Mensen die er een puinhoop van maken in hun leven. Mensen die denken aan zichzelf. Mensen die u vaak niet op aangename wijze weten te prijzen. Maar Heer, u dacht aan uw genade. U de Hoogverhevene bent omlaag gekomen. U bent bereid geweest om mensen te redden. Laat dat vanavond dan ook niet na. Grijp ons bij de kraag en slaag er rij over. En doe dat dan voor het eerst in het hart van de jongen of van dat meisje. Bij die oudere man of bij die oudere vrouw. Bij die man of bij die vrouw van middelbare leeftijd. Of Heere, doet dat opnieuw. Heere, we willen u danken dat u ons hier gebracht heeft. Verlicht ook vanavond ons verstand. Uw zegen is ook vanavond van het allergrootste belang, want als u niet aanwezig bent, dan wordt het een avond die geen inhoud heeft. Dan wordt het een avond die nergens op uitloopt. Heere, wij smeken u, wees in ons midden. Wij pleiten dat niet op basis van onszelf, maar op uw eigen woord. Want u was het toch zelf die zei, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik zelf. Laat het dan zo zijn dat u niet aan ons voorbij gaat. U bent het toch die gezegd heeft, ik heb geen lust in de dood van goddelozen, maar daarin heb ik lust, dat ze zich bekeren en leven. Dat is onze enige houvast. Denk aan uw naam en denk aan uw eer. Zegen deze dienst dan ook in alle facetten. Zegen de organist, zegen de koster in zijn taak. Heere, zorg ervoor dat een ieder hier vanavond niet zegt, ik hoorde een man maar wat tot mij spreken, maar dat we zeggen, God heeft tot mij gesproken. Zegen dan alles wat op uw zegen wacht, om Christus Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen het woord uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 1, vanaf vers 39 tot en met vers 56. Lucas 1, vanaf vers 39 tot en met vers 56. Daar luidt het woord van de Heere. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth die groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat daar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij omgezien heeft naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen, die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en de rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar huis. We willen ter voorbereiding op de preek gaan zingen uit de lofzang van Maria. En daarvan het eerste, het vierde, het vijfde en het zevende vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. En wat er verder volgt van de lofzang van Maria, de versen 1, 4, 5 en 7. Na de preek willen we als antwoord op de preek zingen uit Psalm 98 en daarvan het tweede en het derde vers. Het tweede vers: hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En het derde vers: doet bij uw harp de psalmen horen. Uw juichstem geeft een Heere dank. Wat klinken door uw tempelkoren, trompetten en bazuinige klank. Als antwoord dus op de preek, Psalm 98, vers 2 en 3. Gemeente, de preek van vanavond bestaat uit drie punten. Het eerste punt is Gods bewezen barmhartigheid aan Maria. Het tweede punt is Gods bewezen barmhartigheid aan Israël. En het laatste punt is Gods bewezen barmhartigheid aan alle volken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik vertel u waarschijnlijk niets nieuws als ik zeg dat het evangelie van Lucas opgeschreven is om de zekerheid van het geloof te bevestigen. Ook zal ik niets nieuws vertellen als ik zeg dat deze brief is geschreven aan Theophilus. Ja, de hooggeachte Theophilus. Men is daar nog niet erg over uit of dat hier gaat over een individueel persoon of bedoeld is als algemene aanduiding voor meer mensen. Toch denk ik dat het natuurlijk is om te stellen dat het gaat om een individueel persoon. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, het kan ook voor een breder collectief zijn geweest. En is het misschien ook wel geweest. Theophilus, een man die wellicht een hoge status had binnen het Romeinse Rijk. Een Romeinse aristocraat, een Romeinse heer. En de vraag is dan, waarom schrijft Lucas eigenlijk aan deze man? Was toch niet echt nodig? Er is genoeg geschreven, zo zegt Lucas zelf. Luister maar eventjes wat Lucas zegt. Hierom Theophilus, zodat je er zeker van kan zijn van datgene wat we al eerder verkondigd hebben aan je. Ik heb daarom geprobeerd om zo nauwkeurig en geordend mogelijk te beschrijven wat er precies is gebeurd. Ik let daarbij niet wat uit mijn nek. Nee, daarvoor is deze zaak te ernstig. Ik heb het nauwkeurig onderzocht. Wellicht heeft Theophilus zich onlangs aangesloten bij hen die de blijde boodschap omhelsden. En mocht dit zo zijn, dan doet hij zijn naam eer aan. Theophilus, Godliefhebber. Maar Lucas laat niets aan toeval over. Nee, Theophilus moet zeker zijn van dit verhaal. U moet vanavond zeker zijn van dit verhaal. Je hoeft er niet onzeker over te zijn. Het is zo klaar als een klontje. En laat ik dan maar met de deur in huis vallen, gemeente. Bent u er ook zo een? Ben jij er ook zo een? Ben je er ook zo een waarvan men zegt, kijk, dat is nou een echte Godliefhebber. Zou mooi zijn. Maar of je het nu bent of niet bent, of je nu zekerheid hebt van je geloof of enorm twijfelt aan deze blijde boodschap, of je nu gelooft of niet gelooft en vraagtekens zet, wil ik je vanavond oproepen om goed te luisteren. Luisteren naar een getuigenis die vast en zeker is. Hoor je het? Ik hoor gezang. Het is Maria. Wat is daar gebeurd? Ik bedoel, je gaat toch niet zomaar zingen? Nee, lijkt me niet. En om te begrijpen waarom Maria zo zingt, moeten we misschien maar even beginnen bij het begin. Want Maria heeft zojuist te horen gekregen dat ze zwanger zou worden. Maria, je hebt genade gevonden bij God. Je zult een zoon baren en hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Kijk, dat het bijzonder is wat Maria te wachten staat, maakt Lucas wel duidelijk. Want als we letten op hoe Johannes genoemd wordt. Johannes wordt profeet van de Allerhoogste genoemd. En Jezus de Zoon. De Zoon van de Allerhoogste. En dit onderscheid tussen Jezus en Johannes wordt nog verder door Lucas duidelijk gemaakt. Als Maria dan bij Elisabeth komt en Elisabeth het uitzingt. Waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Nu is het voor Maria duidelijk. en ze begint te jubelen van vreugde. Maria is daarom ook door dit bezoek aan Elisabeth onderwerp van gesprek geweest in de geschiedenis. Onder andere bij het gesprek over Jezus, God zijn en mens zijn. Maar ook heeft men Maria zo verheven dat men haar is gaan vereren. Al vanaf de 5e eeuw. En dat komt dan onder andere door dit bezoek van Maria aan Elisabeth. En de lofprijzing van Elisabeth op Maria. Maar dan moeten we nu even letten wat Maria doet. Wat ze antwoordt, Elisabeth. Maar dat doet ze toch niet? Goede vraag, en dat vraagt ook al om verheldering. De kopjes in onze Bijbels staan er niet van origine. Ze zijn later toegevoegd. En die kopjes die kunnen ervoor zorgen dat we alles afzonderlijk gaan lezen. Dus los van elkaar. Maar is dat dan terecht? Denk het niet. En Lucas beschrijft het zo dat de lofzang van Maria het antwoord is op de lofprijzing van Elisabeth. En daarom hebben we het bij elkaar gelezen. Lucas introduceert niet een nieuw gedeelte, maar laat in één adem de lofzang van Elisabeth op Maria volgen door de lofzang van Maria op de God van Israël. En Maria is dolblij. Oh ja? Ja? Ja, dat staat er niet, het staat verheugd. Maar het kan wel zo vertaald worden. In wie is ze dan dolblij? In God haar zaligmaker, haar verlosser, haar redder. Want niet Maria komt de eer toe, maar God. En dat is het antwoord dat ze geeft op de lofprijzing van Elisabeth. En Maria kan dan ook met recht Theophilus genoemd worden. Godliefhebber. Maar wat maakt ze dan zo blij, hè? Waarom is Maria nu door het dolle heen? Want ze is echt in extase. Wel hierom gemeente, God heeft naar haar omgezien. Maar wat het dan zo bijzonder maakt, is het volgende. Het is mij nooit zo opgevallen, maar Lucas is heel precies in zijn geografische, chronologische volgorde, zijn etnische beschrijvingen. En dat vertelt hij dan ook aan Theophilus in het begin van zijn evangelie, weet u nog? Ik heb alles nauwkeurig onderzocht. Maar als we dan Elisabeth vergelijken met Maria, dan valt op dat Maria geen achtergrondinformatie heeft. Kijk, bij Elisabeth is het helder. Ze hoorde tot de dochters van Aaron. Maar over Maria vinden we geen gegevens van haar afkomst. En waarom niet? Het is toch niet toevallig te noemen. Is ze een wees? Geen idee, het zou zomaar kunnen. In ieder geval laat Lucas merken dat ze niet van zichzelf tot het geslacht van David behoorde. Maria wordt als onbekende vrouw naar voren geschoven. En ineens wordt ze van alle kanten geprezen. En ook in de toekomst zal ze nog geprezen worden. Ineens staat ze in de spotlight. Maar dat heeft ze niet aan haarzelf te danken. Wel nee, haar zaligmaker heeft dat gedaan. Daarom is ze zo blij. Maar je weet wel dat ze dat niet zelf kan. Nee, God heeft naar haar omgezien. Naar haar die niet veel betekende. God heeft naar haar nederige staat omgezien. En dit moeten we dan niet verstaan als een vernederende staat, want ze stond niet in zo'n positie als Elisabeth met haar onvruchtbaarheid. En Maria was ook nog in haar 10e jaren, ze was nog jong. Dus een vernederende staat als dat speelt hier geen rol. We moeten denken aan een nederige staat in de ogen van de wereld om haar heen. Misschien werd ze onderdrukt. Het heeft namelijk wel deze betekenis in het Oude Testament. En we kunnen ook denken aan een nederige staat ten opzichte van God. Ze is vol verwondering dat de Heere opziet naar haar nederige dienares. En dan ook nog het kind van haar zaligmaker. En ze zingt het uit van vreugde. Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. De God bij wie geen ding onmogelijk was, zei de engel al. En kijk, Maria mag dan wel een nederige staat verkeren, maar God is machtig. God verhoogt de nederige van geest. En dat is wat de Heer ook getuigt door de profeet Jesaja. Want zo zegt de hoge en de verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En ben bij de verbrijzelde en nederige van geest om levend te maken de geest van de nederige. en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. De lofprijzing van Elisabeth op Maria is geen doel in zichzelf bij Maria. Het gaat om het werk van de Here. God heeft zijn barmhartigheid getoond aan Maria. God heeft zijn barmhartigheid getoond in het verleden en blijft ook nu haar in zijn barmhartigheid gedenken. Maar luister eens, geldt dat nou voor u ook? Zie je jezelf ook zo? Wat ik bedoel, nou zie je jezelf als een dienaar of dienares van de Here. Ja, nog meer, in een nederige staat. En zeg maar gewoon eerlijk, zie je dat ook zo? Weet u wat Luther zei? Als de hoogmoed, en dat is dan de keerzijde van die nederige staat, zou ophouden te bestaan, zal er nergens zonde meer zijn. Schrikt u daarvan? Ja, dat zou fijn zijn, want dat is namelijk wel hoe de mens in elkaar steekt. Dat is hoe ik in elkaar steek. Een mens heeft het goed getroffen met zichzelf. Ik ook vaak. Als we een goed werk gedaan hebben, dan denken we toch stiekem, God, dat heb ik wel goed gedaan. Was toch wel aardig voor mij, ik ben toch wel een beetje lief voor die mensen. Dat is het aard van het beestje, toch? En onopgemerkt, ja let op, onopgemerkt, want zo diep zit het, we zien het al niet eens meer, ontnemen we God zijn eer. De Heere toont zijn barmhartigheid. Dat betekent zoveel als, de Heere ziet om naar mensen in nood. Blijkbaar was Maria in nood. Ik noemde het al eerder, wellicht zag Maria zichzelf als onderdrukt. Net zoals het volk. Hoe? Dat weet ik niet. We zullen in ieder geval zien dat ook Israël als het onderdrukte volk wordt belicht door Maria. Dus wellicht is het zo dat Maria zich ook zo gevoeld heeft. In ieder geval is Maria blij. Want de Heer heeft gedacht aan zijn genade. Maria noemt God niet voor niets haar zaligmaker, haar verlosser, haar redder. Jezus is op komst. Nu mag ze de Zoon van de Allerhoogste dragen. Weet u gemeente, God draait alles om. God zet de hele wereld op zijn kop. Alles moet binnenste buiten worden gekeerd. Alles waar wij op bouwen, moet op de schop. Kijk maar mee. In vers 51 begint het tweede deel over Israël. Gods bewezen barmhartigheid aan Israël. En Maria zingt daar. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Deze woorden, hij heeft een krachtig werk gedaan aan zijn arm, herinneren ons aan een daad in de geschiedenis. Een daad in de geschiedenis die Maria bij haarzelf terugschiet. Zoals de Heere met Maria nu doet, heeft de Heere altijd met het volk Israël gedaan. Het is niet nieuw wat God doet. Het is geen donderslag bij heldere hemel. God bewijst het telkens opnieuw. En welke daad in de geschiedenis wordt hier bedoeld? Welke krachtige daad heeft God met zijn arm nu verricht? Exodus 6 vers 2. Door een krachtige hand zal hij hen laten trekken. Door een verheven arm zal hij hen uit het land drijven. We kunnen denken aan Egypte, gemeente. Dat wordt daar bedoeld. Werd dat volk daar onderdrukt of niet? Niet te zuinig. Ze moesten jarenlang dwangarbeid verrichten voor de Egyptische farao. Jarenlang hebben ze noeste arbeid verricht, dwangarbeid, om de voorraden, de steden te bevoorraden. Jarenlang heeft er gekerm geklonken vanuit het kamp van Israël in Egypte. Maar de Heere heeft hem met krachtige arm en een krachtige hand uit Egypte geleid. Hij heeft de machtige farao laten zien wie alle macht heeft. Die machtige farao dacht God wel te kunnen evenaren met zijn maagjes bij de plagen. De hoogmoedigheid droop er vanaf. Vele plagen zouden over de farao door de Heere gebracht worden. Wat uiteindelijk leidde tot de vrijlating van Israël. De Heere zou zijn ultieme macht tonen. Hoe dan? De Heere verhardde het hart van de farao. zodat zij Israël zouden achtervolgen. En jullie weten al wat er gebeurd is. Ze kwamen om in de Schelfzee. Zo zou de Heer ten koste van de farao en zijn leger heel Egypte laten weten dat God de Heer is. De ik ben die ik ben, hij die bij zijn volk is. Zo denkt de Heer aan zijn volk. Kijk, de machtigen van deze wereld gebruiken hun politieke macht als wapen om mensen met minder macht te onderdrukken en te onderwerpen. En zien we dat ook niet bij de farao. Maar het is niet alleen die politieke macht waar Maria over spreekt. Nee, ook de sociale verhoudingen komen daarbij om de hoek kijken. Geld. Geld speelt een grote rol in politieke machtsstructuren. Want hoe vaak leidt macht niet in combinatie met geld tot onderdrukking van veel mensen? Onrechtvaardigheid ziet het daglicht. En God zou God niet zijn als onrechtvaardigheid bestreden zou worden. Daarvoor gebruikt hij zijn krachtige arm. Hij schiet de hulp waar de machtigen van de aardkloot dat nalaten. Ja, zeg je misschien, is rijk zijn verkeerd dan? Is geld hebben verkeerd dan? Weet u, het gaat in dit gedeelte denk ik niet per se om goed of fout. Voor wat betreft rijk of arm. Het gaat erom hoe je omgaat met die rijkdom. Zodra je politieke en sociale macht uitoefent en daarmee onrechtvaardigheid in de kaart speelt, geef je blijk van je omgang met de Heer. Want God werd compleet tegenovergesteld. Als je niet in staat bent om je geld of macht goed te gebruiken, dan neemt God het op voor de armen. De onderdrukte. En niet voor de rijken. Want de armen weten vaak wel van wie ze het moeten verwachten. En als ik eerlijk ben, denk ik dat Luther gelijk heeft wanneer hij zegt dat begeren, en dus ook het begeren van geld, niet bevredigd kan worden met meer, meer, meer. Het wordt juist geprikkeld. Meer vraagt om meer. Het moet uitgedoofd worden, zegt Luther. En wat zien we dan in onze wereld? Het begeren van geld gaat ten koste van anderen. En dat stapelt zich dan op, ook in de politieke machtsstructuren. Oké, goed. De farao was hoogmoedig, maar zeg je, gaat het dan alleen over volkeren buiten Israël die hoogmoedig zijn? Helaas, lieve mensen, geldt dit niet alleen voor de volken eromheen. We hebben niet alleen te maken met hoogmoedigheid buiten Israël. Nee, ook binnen het volk van Israël was hoogmoedigheid aan de orde van de dag en dit tastte het volk aan. En ik hoef daar niet uitvoerig op in te gaan. Ik hoef alleen maar te denken aan Agas. Agas was in strijd verwikkeld met de koning van Aram, Rezin, en de koning van Israël, Peka. En dit was nu niet de strijd waar hij zelf om gevraagd had. En angst overviel Agas, wat te doen. En op dat moment wordt de profeet Jesaja naar hem toegestuurd. De Heere wil Agas bemoedigen door de profeet Jesaja in zijn angst. Vrees nu niet, Agas. Dat is niet nodig. Kijk nou niet naar je eigen menselijke handelen, maar kijk naar mij, de God die macht heeft. Het zal niet gebeuren, Agas. Dat is een belofte van mijn kant. Eis van mij maar een teken en ik zal je laten zien dat ik de waarheid spreek. En wat doet Agas? Hij weigert het. En hij sluit een verbond met de Assyriërs. Is dat hoogmoedig of niet? Is dat niet rijk zijn in zichzelf? Het Davidische koningshuis van Juda komt onder grote druk te staan. Want de toekomst ziet er niet rooskleurig uit. En nu komt het, gemeente, want hou je vast. Want te midden van die weigering van Agas en de voorspelling van de val van Juda, treedt God zelf op en geeft alsnog een teken aan Agas. Of nou, aan heel het Davidische koningshuis, aan heel het Davidische geslacht. En weet u wat hij zegt? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Begrijpt u dat? Ziet u wat hier al begint te schemeren? Zie je die krachtige arm van de Heere al? zie je alle wereldlijke machtsvertoon al als een kaartenhuis in elkaar storten. Zie je zijn omgekeerde machtsvertoon. Maar blijf nou even kijken naar die machtige arm en die krachtige arm van de Heer. Want na Egypte wil Maria ons nog meer laten zien vanavond. Want na Israël moest ook Juda eraan geloven. Het volk van Juda wordt weggevoerd naar Babel. En de voorspelling van Achas ten aanzien van Israël was tot uitvoer gebracht. En nu huilt Juda. Te midden van de Babyloniërs. Maar ondanks al die ellende die het volk over zichzelf heeft afgeroepen, komt de Heer opnieuw met een boodschap. Net als bij Achas. De Heer komt met een boodschap, ondanks de over zichzelf afgeroepen onderdrukking. Een boodschap aan een volk in ballingschap. Een boodschap voor de over zichzelf afgeroepen nood. Een blijde boodschap. Een troost voor het volk van Sion. Ja, want hoor eens wat de Heer te zeggen heeft. Sla acht op mij, mijn volk, mijn natie. Hoor mij aan, want een wet zal van mij uitgaan en mijn recht zal ik tot rust doen komen. Tot een licht voor de volken. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil treedt tevoorschijn. En mijn armen zullen de volken oordelen. De kustlanden zullen op mij wachten en op mijn armen zullen ze hopen. Ja, je hoort het goed. Zijn arm zal oordelen, maar er volgt nog meer. Op zijn arm, de arm van de Heere, zullen ze hopen. Zijn arm brengt gerechtigheid op aarde. Zijn arm voelt als een warme deken voor mensen in nood. God zal Israël weer redden uit de macht van de Babyloniërs. Maar waar je denkt dat God wel zal ophouden om zijn krachtige arm te tonen, komt er nog meer. Hij zal zijn recht tot rust doen komen, tot een licht voor de volken. Op zijn arm zullen ze hopen en zijn recht zal komen tot een licht voor de volken. Ziet u het, gemeente? De zonde gerechtigheid begint door te breken. Gods krachtige arm reikt verder. Zijn heil reikt verder. Het is bijna morgen. Maar we zijn er nog niet helemaal. Want nu moeten we onze oren spitsen, gemeente. Houd elkaar goed vast, want nu gaat de wereld op zijn kop. Hier storten alle kaartenhuisjes in. Hier komt de bijl die de boom met wortel en al uithakt. Het is echt waar, want opnieuw komt die arm van de Heere naar voren. Een retorische vraag komt op uit Jesaja 53. Aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Het is niet de arm van de Heere die je verwacht. De God, de verlosser die Maria zo bezingt, toont zijn macht. Zeker, maar moet je nu eens horen. Het is niet door geweld of door het zwaard. Nee, gemeente, het druist tegen alles en iedereen in. Gestalte of glorie had hij niet. Dat is het, hè? Geen macht tot overheersing van anderen. Maar macht in het dienen van anderen. Geen misbruiken van rijkdom. Maar omwille van u is hij arm geworden. Terwijl hij rijk was, opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Die krachtige arm van de Heere, die brengt verlossing, redding. Machtigen worden van de troon gestoten en nederigen worden verhoogd. Hongerigen verzadigd, hij met goede gaven en de rijken worden met lege handen weggestuurd. De wereldlijke structuur wordt volledig omgegooid. De hele mensheid wordt door elkaar geschud. Het is niet het recht van de sterkste. Het is geen ellebogenwerk. Het is niet voor wat hoort wat. Nee. Die grote en machtige God met zijn krachtige arm zal een daad in de geschiedenis laten plaatsvinden die geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft, die in geen mensenhart is opgeklommen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. God die omziet naar mensen in nood, die zijn barmhartigheid toont, wordt een wortel uit dorre aarde. De boom was geveld, gemeente, maar God maakt iets compleet nieuws. Begrijpt u wat u hoort nu? God wordt mens omdat het recht niet zegeviert op aarde. De mens verstaat zichzelf niet. De mens blijft in zichzelf genoeg hebben. De mens heerst ten koste van anderen. Maar dit is het evangelie. De schijnwijsheid van deze wereld wordt onderwezen door de goddelijke wijsheid in dwaasheid. De dwaasheid van Gods menswording. De dwaasheid van de kribbe. En hoe is deze dwaasheid niet geuit in deze woorden van Paulus? Laat daarom die gezind zijn in u zijn die ook in Jezus Christus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft om God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalten van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. Verbazingwekkend. Ontzagwekkend. Hij kwam om de gestalte van de slaaf aan te nemen. En dat is precies zoals Maria zichzelf ook noemde. Een doules. En nu is het God die zo dicht bij Maria komt. Ja, in haar eigen schoot. Maria de slaaf ontvangt hem die rijk was en arm wordt. Ja, die een slaaf wilde worden. Hij kwam niet om te heersen, maar om te dienen. We hebben het vanavond over onze maker. Hoe bijzonder is dat? En wilt u nu dat kinderke in de kribbe volgen? Waar Christus het niet als roof geacht heeft om God gelijk te blijven. Waarom zou u dat dan wel doen? Waarom wilt u nou net als God zijn? U, jij en ik moeten worden net als Christus. Worden tot niets. Zodat we op zo'n manier met onze naast omgaan alsof de zwakheid en de zonde en de dwaasheid van de ander de onze wordt. Dat we onszelf niet opblazen en minachtend of triomfantelijk doen tegenover de ander alsof wij hun God zijn. Alsof we God gelijk zijn. Want dat, gemeente, dat is roof tegenover God. Dat is trots en overmoed. Christus achten het geen roof, omdat wij dat wel doen. Het is ongelooflijk, nietwaar? En hoe waar zijn dan de woorden die Maria uitzingt? Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, zijn slaaf, door aan zijn barmhartigheid te denken. Maria ziet in de geschiedenis van zijn knecht, zijn slaaf Israël, de machtige God optreden. Die krachtige arm van de Heere wonderlijk te werk gaan. En dat wordt in Maria, zijn slaaf, zijn dienares voltrokken. Doordat Jezus de gestalte van een slaaf aan zal nemen. En dat alles om die wereldlijke machtsvertoon om te draaien. Om heel de wereld op zijn grondvesten te laten schudden en beven. En jullie, jongens en meiden, hebben vast wel eens gehoord van de 7 wereldwonderen. Ze zijn geselecteerd omdat ze zo opmerkelijk gebouwd zijn. In Brazilië bevindt er zich ook één. Cristo Redentor. Christus de Verlosser. Een 38 meter hoog standbeeld op een 710 meter hoge berg. Het mag er wel een wereldwonder heten. Maar ziet de wereld hem ook echt zo? En wat hier vanavond verkondigd mag worden, is de meest bijzondere constructie van de grootste architect ooit. Het is het grootste wonder ooit. Sterker nog, het is een godswonder. Zie je het ook? Ja, werkelijk, de zon van de gerechtigheid gaat schijnen. Hij is waarlijk doorgebroken. Het volk wat in duisternis wandelt heeft, zal een heerlijk licht zien. Zal een groot licht zien. God heeft zijn barmhartigheid getoond aan Israël. Maar ook al getoond voor het ontstaan van zijn volk Israël. Jullie jongens en meiden weten het ook. Abraham. Aan Abraham beloofde de Heer hem al dat in zijn zaad al de nakomelingen zullen gezegend worden. En de Heer heeft dat in stand gehouden. Maria zingt van Gods barmhartigheid die hij aan Abraham beloofd heeft. David kwam. En nu? Nu heeft Maria dat godswonder in haar schoot, in haar lichaam. En zo wordt ze op bijzondere wijze verbonden met het huis van David. Nee, niet omdat ze met Jozef zou gaan trouwen, maar omdat haar zoon, de zoon van de Allerhoogste, de troon van zijn vader David zou bestijgen. De zon der gerechtigheid schittert voorop. Waar licht en duisternis elkaar normaal gesproken niet kunnen luchten of zien, gebeurt het nu wel, gemeente. Het licht laat zich niet stoppen door die dikke laag duisternis. Want het licht beperkt zich niet tot Bethlehem. Wel nee, We hebben het al even gehoord. Het bereikt de kustlanden. Het bereikt de volken. En het bereikt ook Kerkwijk. Maar we horen het al voor het eerst in de belofte van Abraham. Aan Abraham. God bewijst zijn barmhartigheid aan alle volken. In jou zullen al de geslachten gezegend worden. Al die geslachten zullen gezegend worden. En daarom zitten we hier vanavond. Omdat de Heer het op ons gemunt heeft. Op u gemunt heeft, op jou gemunt heeft. Dat betekent, jongens en meiden, dat de boom geveld moet worden. Dat betekent dat je niet kan blijven wie je bent. Die wereldlijke structuur van het recht van de sterkste, van het ellebogenwerk, van het voor wat hoort wat, dat moet eruit. Dat kan en zal niet zo blijven. Kan het je bekoren wat je hoort? Kun je het licht verdragen of ben je net als een vleermuis, snel wegkruipend in de duisternis? Ben je nu bereid om je door elkaar te laten schudden? Kan ik nou na vanavond tegen u en jou zeggen en tegen u roepen, heet Theophilus? Bent u nu net zo blij, dolblij als Maria? Ja, heren, voor dat Godswonder zing ik het uit. Mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Wil je zo God volgen? Natuurlijk, ik snap dat je dat lastig vindt. Maar geen nood. Want daar hebben we vanavond over gehoord. God is barmhartig. Hij helpt mensen in nood. De wortel uit de dorre aarde. De wijzen van deze wereld worden onderwezen in de opperste wijsheid. Door de dwaasheid heen. De dwaasheid van de menswording van de Heer Jezus. De dwaasheid van de kribben. Is wijsheid voor hen die hem erkennen wie hij werkelijk is. Blijf deze dagen niet als een verstokte ijskonijn hoogmoedig voor je uitkijken, maar kijk omlaag. Werp je blik omlaag naar het licht voor de volken. Naar het kind van Maria. Naar de zoon van de Allerhoogste. Daar moet je het zoeken. Vandaag nog. Dan zal je van hem zijn wegen leren. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Grote en machtige God, Vader in onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Dank voor deze dienst. Wat een wijsheid verspreidt u over deze aarde. Zegen het aan onze harten. Heilige Geest, werk krachtig door. Dat het niet alleen voor nu, maar ook heel ons leven vrucht mag dragen. Laat de schijnwijsheid van deze wereld verbleken met uw wijsheid. Geef dat onze levensboom vergehakt zal worden met wortel en al. Doe ons weer opbloeien met wortel die uit de dorre aarde voortkwam. Die volledig mens werd. Ga met ons mee in de dagen naar kerst. Geef onze kerst als nooit tevoren. Haal de schellen van onze ogen zoals nooit tevoren. Dat we dat kind leren kennen in de kribbe. En dat we die mogen bewonderen. Het grootste wereldwonder ooit. Daarbij denken we aan de mensen die u nog nooit heeft gezien met de ogen van het geloof. Die nog nooit van u gehoord hebben. Bereid uw koninkrijk uit. Laat uw licht schijnen op alle duistere plekken van deze aarde. Dat uw eigen woord ook daar in vervulling zal gaan. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Wees met hen die de opperste wijsheid al heeft leren kennen. Maar hierom worden vervolgd. Doe uw aanschijn over hen lichten. Sterk hen met uw kracht. Wees met hen die kerst alleen moeten vieren. Zij die het verdriet kennen van het missen van een man of vrouw. Van eenzaamheid. Is kerst waarop u de mensheid niet aan hun lot overliet? Bewijs dit ook aan hen. Vul de leegte met uzelf op. Heere, wilt u ook zijn met de predikant aan deze plaats. Heere, wilt u hem zegenen in alles, in de taak die hij heeft om u te dienen. Heere, zo ziet het alles op u, drie-enige God, wees ons nabij. Dat bidden wij in uw naam, Heer Jezus Christus, want u heeft het zelf gezegd. Alles wat je de Vader zult bidden in mijn naam. Zal hij je geven. Amen. Onze slotpsalm, gemeente, is een lofzang. Uit Psalm 111. Daarvoor het eerste, het vijfde en het zesde vers. Loof, halleluja, loof de Heer. Mijn ganse hart vereft zijn eer. Ik zal zijn naam en grootheid prijzen. Ik zal met oprechte onderling vereend in een vergadering en raad hem plechtig eer bewijzen. Psalm 111, daarvan de versen 1, 5 en 6. Laten wij van hier gaan en bidden om de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest. Zijn met ons allen. Amen.